ledenvergadering van afgelopen woensdag is broeder L.G. Albrechts tot diaken gekozen. Broeder Albrechts heeft zijn verkiezing aangenomen. Vanmiddag is de paasfeestviering van de zondagsschool. De aanvang is om 14:15. Iedereen is hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn. Morgen op tweede paasdag begint de kerkdienst om 9:30. Aanstaande woensdag zal broeder A. Douw een lezing verzorgen in de Open Hof over het onderwerp een wolk van getuigen, christenvervolgingen gedurende de eerste 3 eeuwen. Het Centraal Verband nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is om 8:15. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 118, de versen 1 en 12. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. En vers 12, dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, de versen 1 en 12.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 11, naar de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing op deze eerste paasdag in de morgendienst is uit Lucas 24, de versen 1 tot en met 12, waar wij het paasevangelie lezen. Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en ze geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. De tekst voor de prediking, gemeente, is het laatste gedeelte van vers 5 en ook vers 6. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. In ons gebed, gemeente, willen wij ook dankzegging doen voor broeder en zuster van der Meij, die afgelopen 28 maart 50 jaar getrouwd zijn. En we willen ook broeder Voorsluis opdragen. De operatie van de afgelopen week ging niet door. Dat moet op een later tijdstip volgen. De dokters willen deze week beginnen met bestralingen. En dat duurt 7 weken lang. Zullen wij bidden en de Heer om zijn zegen vragen. O heerlijke en levende God, uw naam zij al de lof en de eer. Uw naam moet altijd eer ontvangen. En in ieder moet u loven. En moet de lofzangen bevestigen met amen, amen na. Omdat u God bent. Uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Uw werken kunnen niet vergeleken worden met onze werken. Omdat uw werken veel hoger, veel groter, veel majesteitelijker zijn. Er was niemand die gedacht had dat u op zou staan uit de doden. De discipelen niet. De vrouwen niet. Pilatus niet. En de fariseeën en de schriftgeleerden ook niet. Ze geloofden uw woord niet. Ze dachten dat het allemaal niets te betekenen had. En de Joden dachten met een Romeinse wacht de opstanding te kunnen tegenhouden. Niemand had er meer aan gedacht. Al had u het herhaaldelijk aan uw discipelen gezegd. Heere, dat ongeloof zit ons zo diep in het vlees. Maar u bent opgestaan. Want uw wegen zijn hoger, heilrijker, heerlijker dan al onze wegen. En wat u ook hebt weggelegd voor degenen die u lief hebben, dat zal hun stoutste verwachtingen te boven gaan. Want u bent God, u bent koning der koningen. En op een heerlijke wijze zult u uw kinderen inleiden in uw koninkrijk. En daar zal het heerlijk zijn. omdat u een heerlijke koning bent. Heere God, het past ons u te danken voor uw werk, voor uw kracht, voor uw genade, dat u naar ons wilde omzien, terwijl een ieder van ons wegdwaalde als schapen. En een schaap die kan er eigenlijk niks aan doen. Een schaap is nou eenmaal zo, dat hij dwaalt en de weg niet naar huis terugvindt. Maar Heere, zo hebt u ons niet geschapen. U hebt ons gemaakt dat wij aan u zouden hangen en tot u zouden keren. Maar omdat wij ons bewust van u hebben afgekeerd, daarom werden wij als schapen. Ja, als schapen zonder herder. En we waren gedoemd ten prooi te vallen aan de briesende leeuw die zoekt te verslinden. Maar u bent gekomen. U hebt de werken van uw handen niet verlaten. En u bent gekomen. En u hebt onder ons gewoond. Toen sprak God al deze woorden zeggende. En toen werd die God, mens, heeft onder ons gewoond. En de heilige God, waar de discipelen niet naartoe mochten gaan. Geen mens of beest mocht de berg Sinaï aanraken, want u was daar. In uw heiligheid, in uw majesteit. En toen bent u mens geworden. Onder ons gewoond. Geen gedaante, geen heerlijkheid. U hebt de schuld van uw volk op u genomen. U bent gestorven. U bent de straf ingegaan. En u hebt de straf overwonnen. U hebt de dood verslagen. U hebt de duivel zijn hoofd verpletterd. Het belofte woord is vervuld. O Heere, u zij de eer, de lof, de dankzegging. U zij de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Wij danken u dat u opgestaan bent uit de doden. Dat u het leven verdiend hebt. En dit is nou heel persoonlijk. Dit is nou niet iets wat ver in het verleden gebeurd is, wat wij gedenken. Nee, dit is echt. Dit heeft betrekking op ons. Op een ieder van ons. Want wij moeten delen in die opstandingskracht. Ook wij moeten opgewekt worden tot een nieuw leven. Wij moeten ook delen in uw opstanding. En dat begint hier in dit leven op aarde. Dat wij opstaan in een nieuw en godzalig leven waarin wij op u gericht zijn. U leren liefhebben en volgen waarheen u ons leidt. En dan, Heere, moet alles in ons leven van u zijn. Ons hart, ons leven, ons lichaam, alles. En dan, Heere, gebeurt ook het wonder dat de zonden niet meer toegerekend worden. Dat de zonden bedekt worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want u bent opgestaan tot de rechtvaardiging van uw volk. En u bent opgestaan tot hun heiliging, dat ze vernieuwd zouden worden. En dan zal het straks daarop uitlopen. Dat hun lichaam, waar ze nu nog zoveel pijn aan hebben en ongemak, en die straks in het koude graf moet, dat lichaam, ons lichaam, wordt nieuw gemaakt. Het wordt gemaakt in een lichaam waarin wij u geestelijk kunnen dienen en liefhebben en eren. Begrijpen doen wij dit niet. Aanbidden moeten wij het des te meer. En geloven helemaal, want u kunt niet liegen. O Heere, dank u. dat u licht werpt op ons pad. Dat het heerlijke opstandingslicht mag stralen vanmorgen door ons kerkgebouw heen. En dat er opening mag zijn. Ja, een open hof, omdat u er bent. U die opening geeft, uitzicht uit het donkere dal van de schaduw des doods. Een uitzicht op het heerlijke hemelleven. O Heere, overwin onze harten. Kom in ons wonen. En wij mogen van u alle hulp en heil vragen en verwachten en ontvangen. Omdat u het ons aanbiedt. En u belooft het. Dat wij niet uitgeworpen zullen worden. Wanneer wij tot u komen. En zo stelt u ons weer de weg ten leven voor. Maar er is ook een weg ten dode. Waar wij van nature op gaan. O Heere, trek ons daarvan weg. En bekeer ons. En verheerlijk uw grote naam. Heere, we bidden u of u ons gezegende paasdagen wil geven. De verschillende diensten die we mogen beleggen. En vanmiddag ook met de zondagschool schenk ook daar uw zegen en een besef van uw nabijheid. Dat onze kinderen op een jonge leeftijd mogen leren de waarde van het paasfeest te verstaan. O Heere, gedenk heel de gemeente. We zeggen u hartelijk dank dat onze broeder Albrecht zijn benoeming mocht aanvaarden tot diaken. Wij willen u hem nu alvast u de Heere opdragen. En wij bidden u om uw Heilige Geest in zijn hart en ziel en leven. Wil hem oefenen, Heere, tot godzaligheid. En wil hem tot rijke zegen stellen in het midden van de gemeente, waar hij al zo lang lid mag zijn, vanaf zijn geboorte af aan, en waarin u geroepen wordt om te dienen, wilt u hem bekwamen, want wanneer u roept, dan bent u getrouw, dan zult u het ook doen. Gedenk hem in uw genade. We willen u hartelijk danken dat broeder en zuster van der Meij hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. En ze beleven dat ook als genade uit uw hand. Iets wat zij en niemand van ons verdient. U hebt het hen gegeven, u hebt hen geleid, Heere, door het leven heen. Ook door moeiten, ook door ziekten, door ongelukken. U hebt toch steeds uw bewaring gegeven, ook tijdens het dagelijks werk langs de weg. We zeggen u dank voor uw bewaring al deze jaren. En heb dank, Heere, dat ze ook u daar de dank voor willen geven. En dat ze daar klein onder zijn, onder uw goedheid. Heere, neemt u hen voor uw rekening. Wilt u hen leiden? Ook het verdere van het leven, dat ze voor elkaar tot eeuwige zegen mogen zijn. Gedenkt u al hun kinderen, wil met uw Heilige Geest in hun harten werken en in de harten van de kleinkinderen. En wil nog, Heere, uw wonderen doen van bekering en behoud. Want u bent toch gekomen om het leven te geven. Wilt u dat ook daar doen? Heere, wij dragen u op onze broeder Voorsluis. Het was toch een teleurstelling dat de operatie niet doorging deze afgelopen maandag. En dat die uitgesteld werd. En dat nu eerst de bestralingen moeten plaatsvinden. Heere, wilt u hem rust geven in zijn hart? Wilt u hem overgave geven aan u? Want vooral de moeite en de onrust en dat kan zo pijnlijk zijn, nog zwaarder dan de behandelingen. En zo bidden wij u, Heer, om de werking van uw geest in zijn hart, dat hij vertroost mag wezen. En wilt u hem tonen dat u de goede herder bent. En dat u ook zijn goede herder wilt zijn. Heere, laat hem niets ontbreken. Maar laat hij uw goedheid steeds weer mogen zien. Doe hem in overgave leven aan u. Wilt u uw zegen geven over de bestralingen. En geven dat deze mogen slagen en het gewenste effect mogen hebben. We willen u, Heer, in ieder van ons opdragen. Ook hen die hier nu niet zijn, die elders verkeren met deze paasdagen. Gedenken ieder van hen, ook de gasten in ons midden. Schenk hen uw zegen dat wij goede paasdagen mogen ontvangen. Sterk nu uw dienaar in het spreken. Help hem om uw woord trouw te verkondigen. Leid ons in het luisteren, ook thuis hen die met ons verbonden zijn. Wij bidden u, Heer, of u uw koninkrijk wilt uitbreiden over deze aarde. Door alle landen en volkeren heen, ook daar waar menselijke wijs gesproken gevaar is op deze paasdagen. Om voor aanslagen wilt u hen allen beschermen. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden tot eer en lof van uw naam. En dat velen tot bekering mogen komen. We bidden ook voor het volk Israël, dat zij ook dat licht, dat paaslicht in hun ogen en harten mogen ontvangen. Wij bidden dit alles van u, uit genade. Verdienen doen wij niets, het is alles uw genade, uw goedheid. Heere, geef het ons, omdat we met minder niet toe kunnen. En omdat u rijk bent in het geven, omdat u alles verdiend hebt als de opgestane paasvorst. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En morgen, op tweede paasdag, dan is de eerste collecte weer voor de kerk. En dan zal de tweede collecte zijn voor de werkgroep Oost-Europa. Voor de steun die we kunnen geven aan de kerken in Roemenië, waar nu ook sprake is van kerkbouw. En we willen deze collecten hartelijk in uw offervaardigheid aanbevelen. Zullen we dan zingen Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. 21, 1, 4 en 5. Thank you. Geliefde gemeente, wat heeft de Heer Jezus een grote liefde. Een liefde ook voor weggelopen discipelen. Nog een liefde voor Petrus die hem verloochend had met vloeken. En met, we hebben het gezongen op Psalm 21, met wat een zielenvreugd zal hij ten rijde gaan. Dus dat is naar de feestvreugde gaan. Over heeft de Heer Jezus een blijdschap en een liefde en een zielenvreugd ervaren toen hij opstond uit het graf. En wat verlangde hij ernaar om zich te openbaren aan zijn discipelen, om al hun verdriet en al hun moeilijke gedachten en zwaarmoedigheid weg te halen. De engelen zouden tegen de vrouwen zeggen, zeg zijn discipelen, ga naar Galilea, daar zult u hem zien, daar zult u hem vinden. Maar gelijk diezelfde dag verschijnt de Heere Jezus aan Petrus. En verschijnt de Heere Jezus aan zijn discipelen. De Heere Jezus verschijnt gelijk aan die vrouwen. En aan Maria Magdalena. De Heere Jezus met eerbied gesproken. Vanuit zijn liefde kon hij en wilde hij niet wachten. Totdat zijn discipelen eindelijk naar Galilea zouden gaan. Daar zouden ze hem inderdaad ontmoeten. Daar is hij ook verschillende malen verschenen aan hen. Maar wat een liefde, wat een zielenvreugd zal de zaligmaker gehad hebben. En wat een verlangen om zijn discipelen te verlossen uit hun moeite. Want de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. De opstanding van de Heer Jezus is zeer duidelijk bevestigd in de schrift. En het effect van zijn opstanding is bevestigd heel de geschiedenis door tot op de dag van vandaag. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Dat is de hoeksteen van het christelijk geloof. Dat is de scharnier waarop de wereldgeschiedenis omgekeerd werd. Nu is er eeuwig leven. De opstanding van de Heere Jezus is waar. Dat weten we, hoe dan? Uit de Bijbel. Maar dat weten we ook uit de getuigenissen van hen die hem gezien hebben. Eens verscheen de Heere Jezus aan 500 broederen tegelijk in Galilea. En waarschijnlijk is dat beschreven in het einde van Matthäus 28. Dan staat er dat sommigen twijfelden nog. Dat waren niet zijn eigen 11 discipelen. Die hadden hem al herhaaldelijk gezien. Die waren er al overtuigd. Maar er waren andere discipelen die hem nog niet gezien hadden. En die dachten, ja, hoe kan dat? Zou het wel waar zijn? Ze zeggen wel dat ze hem gezien hebben, maar toen verscheen hij aan 500 broederen tegelijk. En Paulus zal laten schrijven aan de Corinthiërs, als u niet gelooft, zoek ze maar op, ze zullen het u vertellen. Zoveel oren en ooggetuigen. En de vrouwen, en Maria Magdalena, en Cleopas en zijn vriend, op weg naar Emmaus, en de discipelen enzovoort. De Heere Jezus is waarlijk opgestaan. We weten dat getuigenis van de hemel, van engelen. Engelen zijn gekomen, engelen hebben het verkondigd. En engelen kunnen niet liegen. De vrouwen hebben hem gezien. En steeds zien we dat ze het eerst niet geloofden. Als iemand een evangelie wil schrijven, dan gaat hij zichzelf echt niet dom en zwart voorstellen dat hij het eerst niet geloofde. Als ze willen dat anderen dat zullen geloven. Nee, maar het wordt zo eerlijk verteld. Wij geloven het zelf niet eens. Maar hij is waarlijk opgestaan. Heel de Bijbel staat ook vol van de opstanding. Psalm 21. Psalm 72, Psalm 98, Psalm 118, Psalm 16. En zoveel tekenen en zoveel voorbeelden. Dit was het doel waar de Heer op gewerkt heeft toen hij Abraham riep uit Ur der Chaldeeën. Toen hij het volk Israël verloste uit Egypte. Het zag allemaal uit naar deze dag. De dag der dagen. Het hoofd van Satan verpletterd. Heerlijk wonder. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat wordt ervaren in het hart. Tot op de dag van vandaag. Dat mensen, ook hier in de gemeente, die het vroeger niet geloofden, niet naar wilden luisteren. Dat ze veranderd werden. Vernieuwd werden. Dat ze nu vol liefde en vuur zijn voor de Heer Jezus. Waarom? Omdat ze hem in het hart hebben ervaren. Zijn opstandingskracht, zijn liefde, wat golfde door hun hart heen. En ze zagen hun schulden werden verbroken en verslagen en versmolten. En ze konden niet verder, maar één begeerte hadden ze, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat blijft doorgaan tot op de dag van hun sterven. God vernieuwt mensen. Dat is de vernieuwende opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Zo kun je het zien dat het waar is. Maar aanvankelijk dachten de discipelen, nu is alles verloren. En die vrouwen, die lieve vrouwen, die dachten ook alleen maar in termen van zalven, specerijen. En zo vroeg mogelijk. Aan het begin van de morgen. Het was nog half donker. Op weg naar het graf. Maar ondertussen gebeurt daar wat bij het graf. Opeens een aardbeving. Engelen dalen neer uit de hemel. Die geharde Romeinse soldaten zijn doodsbang. Ze werden als doden versteend, zijn ze. En wanneer ze bij een positieve komen, dan rennen ze weg. Een engel rolt de steen weg van het graf. En de vorst van het leven verrijst uit het graf. De Heer is waarlijk opgestaan. Farizeer, uw plannen zijn mislukt. Priester, uw werk is ongedaan gemaakt. U wilde het lam Gods het zwijgen opleggen. U wilde doorgaan met uw ceremonieën en rituelen waarmee u wat was. Maar uw plannen zijn mislukt. Satan, je hebt het verloren. Want Jezus is opgestaan. En mensen die nog in de macht van de duivel waren, worden losgemaakt. En de boeien en de banden vallen van hun armen af. Zij die in duisternis zitten, in de schaduw van de dood, krijgen nu het leven. En u die nu in het graf bent, u zult opstaan. Omdat Jezus is opgestaan uit de doden. Nu kunnen zondaren zalig worden. Nu kan de schuld volmaakt bedekt worden. En vrouwen mogen dit gaan verkondigen. Ja, maar vrouwen mochten nooit verkondigen. Vrouwen mochten niet eens. Er werd niet eens op prijs gesteld dat vrouwen dat deden. Nu gaat de Heere vrouwen uitkiezen. Dat zij als eerste de boodschap mogen overbrengen aan de discipelen. Zo werkt God. Een blijde boodschap. Het wordt door vrouwen overgebracht aan de discipelen. De discipelen hebben hen wel niet geloofd. Maar de vrouwen hebben gedaan wat ze moesten doen. wij mediteren, gemeente, over de Heer Jezus is opgestaan. En dan letten we ten eerste op het zoeken naar Jezus. Het zoeken naar Jezus. Ten tweede, het achterlaten door Jezus. En ten derde, het luisteren naar Jezus. Dus de Heer Jezus is opgestaan. Ten eerste het zoeken naar Jezus. Ten tweede het achterlaten door Jezus. En ten derde het luisteren naar Jezus. Dus het eerste waar we bij stil willen staan is het zoeken naar de Heer Jezus. We moeten de Heer Jezus nooit op een verkeerde plaats gaan zoeken. Het zijn mensen die dat doen. Er zijn helaas veel mensen die dat doen. Deze vrouwen die naar het graf gingen, zochten hem ook op de verkeerde plaats. Ze hadden goede bedoelingen en ze hadden liefde in hun hart en ze waren bewogen. Maar ze waren toch verkeerd bezig. Ze zochten de Heer Jezus op de verkeerde plaats. Ze zochten hem bij het graf. Daar waren ze aangekomen 's morgens vroeg met specerijen. En het graf is open. Het Romeinse zegel is verbroken. En ze zien wat wapens van Romeinen die daar op de grond liggen, van die een zwaard en een schild en weet ik wat, wat ze gelaten hebben, zo bang waren ze. De vrouwen denken, wat is hier gebeurd? Ze vrezen, maar ze willen niet weglopen. Ze gaan naar binnen, in het graf, maar er is niets, het lichaam is er niet. Wat is er gebeurd? En opeens staan er twee jonge mannen bij hen. In schitterende, blinkende kleding. De vrouwen voelen dat hier iets vreemds aan de hand is. Iets onwerkelijks. Ze waren bang, maar ze renden niet weg. Want hun liefde tot de Heer Jezus deed hen daar blijven staan. Ze waren als de bruid uit het Hooglied. Die de wachters vroegen, hebt u hem gezien die ik lief heb? En daarom willen ze niet weglopen. En ze zien toch meer waarde en schoonheid in een dode Jezus. En dat is groter dan de vrees die ze hebben voor een levende engel. Door liefde bewogen blijven ze staan, ze willen niet weggaan. Ook al zijn ze bang, ze willen toch weten waar is het lichaam. En ze keren hun aangezichten naar de aarde. Zo bedremmeld en zo nederig waren ze. Ze geneerden zich een beetje. Terwijl deze beide blinkende jonge mannen tot hen spraken. En ze zeiden, wat zoekt u de levende? Bij de doden. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Deze vrouwen zoeken de Heer Jezus. En dat is heel mooi. Maar ze zoeken hem op de verkeerde plaats. Wat zoekt u de levende bij de doden? Want de Heer Jezus is niet meer hier. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Hij was dood, maar nu niet meer. Dit was een troostwoord voor deze vrouwen. Verbazend om zo'n boodschap te ontvangen. Hun geliefde is niet meer dood. Hij is opgewekt. Opgestaan uit de doden. Ze begrepen het niet, deze vrouwen. Maar ze ontvingen ondertussen wel de heerlijke troost waar Job, die godsman uit oude tijden, van gesproken heeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat mochten deze vrouwen nu ook horen. Ook Maria Magdalena, die zoveel verdriet had. Dat degene die haar verlost had van die duivelen, nu dood was. Maar hij leeft, Maria. De vrouwen dachten dat ze dat nooit meer konden zeggen. Mijn verlosser leeft. Maar hier horen ze het. Hij leeft. Hij is niet hier. Dames, het is goed dat u zoekt naar Jezus, maar u zoekt hem wel op de verkeerde plaats. U zoekt hem bij de doden, maar hij leeft. Een troostwoord, maar het was ook een woord van vermaning. Want u had beter kunnen weten. De Heere Jezus had het toch allemaal gezegd dat dit zou gebeuren. De Heere Jezus heeft u nooit gezegd dat u zijn lichaam moest balsemen en dat u al die dure specerijen moest kopen. Hij heeft u nooit gezegd dat u hem eer moest bewijzen bij zijn graf. Hij is de vorst van het leven. Hij heeft gezegd, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Dat betekent, hij staat op. Hij had het gezegd. De Zoon des Mensen heeft macht zijn leven af te leggen. En hij heeft macht zijn leven wederom te nemen. Want hij is de opstanding. Hij had het u toch gezegd. U bedoelt het goed, maar u bent wel heel verkeerd bezig. Want u zult hem hier nooit vinden in het graf. En gemeente, dat is iets wat niet alleen die vrouwen doen. Dat is ook iets wat vele mensen kunnen doen. Velen zoeken de Heere Jezus nog bij de doden. Er zijn heel wat mensen, helaas ook wat, heel wat mensen en theologen in kerken, die verloochenen de opstanding. Die zeggen dat dat niet gebeurd is. Ze zeggen, dat is natuurlijk allemaal inbeelding. Waarom zeggen ze dat? Dat zeggen ze omdat ze het zelf niet kunnen bevatten, dat het gebeurd is. En wat wij niet kunnen verklaren, dat bestaat niet. Zo redeneren zij. En er zijn zoveel volksverhalen, zeggen ze. Daar hoort dit ook bij, dat zeggen ze. En zo loochenen zij de opstanding. Ze spreken wel over Jezus, maar meer als iemand die je moet onthouden. Ze zoeken hem op de verkeerde plaats. Ze zeggen, Jezus is opgestaan in de inbeelding van de discipelen. Maar dat is helemaal niet waar, dat kan ook helemaal niet. En sommige moderne theologen geven dat ook duidelijk toe. Al geloven ze de Bijbel niet, ze geloven wel dat er wel iets gebeurd was met die discipelen. En dat moet toch wel meer geweest zijn dan een inbeelding. Want ze waren doodsbang achter gesloten deuren. En niet zou deze angstige discipelen zo hebben kunnen verkwikken dan een werkelijke openbaring van de Heere Jezus. En dat heeft de Heere Jezus gedaan. De lichamelijke opstanding van de Heere Jezus is duidelijk de waarheid. En sinds de opstanding van de Heere Jezus is ook alles veranderd in deze wereld. Het is nu of u bent in Christus en dan zult u eeuwig leven naar lichaam en ziel. Of u bent buiten Christus en dan zult u verloren gaan met lichaam en ziel. Zo zijn ook vele mensen die zoeken de Heere Jezus in de rij van de helden van deze wereld. Ze zoeken hem als een dode held. Iemand die je in de herinnering moet nemen. Net als de filosofen of bepaalde denkers of stichters van wereldgodsdiensten, zo beschouwen ze hem. Ze zoeken hem onder de andere goden van deze wereld. Maar wat zijn ze verkeerd bezig? Niemand heeft ooit kunnen zeggen en durven zeggen, ik ben de opstanding. Alleen de Heere Jezus. Die anderen hebben gezegd, wij wijzen u de weg. Wat zij noemen verlichting en geluk en vrede. We wijzen u de weg. De Heere Jezus zegt, ik ben de weg. Hij is totaal anders. Heerlijk. Hij is het leven en de opstanding. Het leven wordt niet gevonden door hem te volgen als een voorbeeld. Dat zoals de Heer Jezus zich overgaf om gedood te worden. Dat wij ons ook moeten overgeven voor onze naaste. Nee. Hij is geen voorbeeld. Hij moet in het hart en leven komen. En dan begeert u hem te volgen. En met zijn beeld vervuld te worden. Want hij alleen redt van de macht van de dood en van de macht van de zonde en van de slavernij van de duivel. Hij is de enige in de wereld die de schuld neemt en het afbetaalt. Niemand anders doet dat. Geen andere godsdienst doet dat. Alleen de Heere Jezus betaalt werkelijk voor de schuld. Niemand heeft het gedurfd te zeggen, ik was dood en nu leef ik en ik leef tot in eeuwigheid. Alleen de Heere Jezus Christus, hij is uniek. Hij is de enige en zijn naam wordt verkondigd door heel de wereld heen. Daarom zoeken wij de Heere Jezus niet te midden van andere stichters van een wereld. Religie of denkers. En zo zijn ook mensen die zoeken de Heere Jezus in een beeld, in een crucifix. En ze buigen zich voor een beeld van hem of voor een beeld van zijn moeder die de Heere Jezus draagt als een kind. Niemand weet hoe de Heere Jezus eruit gezien heeft, maar toch menen ze dat ze hem helemaal tot in finesses kunnen uitbeelden. Of ze zoeken hem in een vertoning, of in een film, of in een toneelstuk. Maar daar vindt u hem niet. Anderen zoeken de Heere Jezus in allerlei tradities van mensen en ceremonieën en overleveringen. En menselijke regels, als we maar leven volgens de overleveringen en ceremonieën. En mensen hebben alle mogelijke rituelen bedacht. Die hen op zich een fijn gevoel geven, denken ze. Maar ze vinden de Heere Jezus er niet in. Sommige mensen zoeken hun geluk in de schepselen, in de dingen van deze wereld, om zich daarmee te verzadigen. Maar er is niets van deze aarde wat uw ziel uiteindelijk kan vullen. Nergens kunt u rust vinden dan in de Heere Jezus Christus. Nergens ware liefde, nergens zaligheid dan in Christus alleen. Allen die vertrouwen op een andere godsdienst zullen verloren gaan. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En waar zoekt u nou uw geluk? Waar zoekt u nou vrede? Wat jaagt u naar in uw leven? Elk mens streeft toch naar geluk, naar vrede of naar verlossing. Elk mens wil zijn situatie verbeteren. Maar waar zoekt u dat? Waar zoek jij dat? Zoek jij nog je geluk in de dingen van deze wereld of doet u dat? Of zoekt u uw rust in godsdienstige verplichtingen? Zoekt u uw behoud in goede werken? Ziet u als het belangrijkste van het leven om zoveel mogelijk te genieten? Zoekt u de Heere Jezus in uw eigen hart, in uw gevoel, in uw ervaring? U vindt alleen de Heere Jezus. In zijn woord. Daar vindt u hem. Van daaruit spreekt hij tot u. Vanuit zijn woord verandert hij het hart. En dan ervaart u wie u bent in uzelf. Zondaar. En dan ervaart u wie hij is. De schuld overnemende borg. En dan verandert hij het hart dat u gaat luisteren naar hem. Wat u vroeger niet wilde doen, gaat u nu wel willen. Alleen door het vertrouwen op de Heere Jezus kunt u rust vinden. En daarom moeten wij ook de Heere Jezus zoeken, maar wel op de juiste plaats. In zijn woord, bij zijn belofte, vragen. Of uit genade de Heere in uw leven wil komen. Want al heeft de Heere beloofd dat hij niet zal uitwerpen, het is nog wel genade. Want wij hebben ons alles onwaardig gemaakt. We hebben zelf ons woord zo vaak gebroken tegen de Heere. Het is genade dat de Heere ons wil aannemen. Maar dat wil hij doen. Dat is zijn liefde. Hij verlangt ernaar. Wat vreugde heeft hij om intrek te nemen in een mensenhart. Om het schoon te maken en nieuw te maken. Met wat zielenvreugd zal hij ook daarin ten rijen gaan. In het hart van een zondaar en het nieuw maken. Blijdschap in de hemel bij de engelen over een zondaar die zich bekeert. Blijdschap bij de Heere God zelf. Bij de Heere Jezus, vreugde. O, het is zo rijk. Buig je ook je knieën voor hem. Ga je ook vragen naar die opstandingskracht van Christus in je leven? Vraag erom, ook al begrijp je het niet. Vraag erom. Hij begrijpt wat je bedoelt, ook al begrijp jij het niet. Hij kan het doen, hij wil het doen. En hij zal het doen bij hen die hem daarom vragen. Zoeken naar Jezus. Belangrijk, levensbelangrijk. Maar we letten ook, als we zien op het Paasevangelie, het achterlaten door Jezus. En dan kijken we nog even naar dat graf. En dan zien we die vrouwen daar weer staan, bedremmeld. En ze denken, wat gebeurt hier? De Heer Jezus had hier gelegen. Ze hebben het zelf gezien. Op die vrijdagavond, de vrouwen stonden erbij. Ze wisten precies welk graf het was en waar de Heer Jezus begraven werd. Ze hebben het heel goed onthouden, staat bewust geschreven in de schrift. Het is naar diezelfde graf dat ze geweest zijn. En de Heer Jezus was daar geweest. Er was geen licht meer in zijn ogen. Er waren geen gedachten in zijn hoofd. Zijn hart stond stil. De bloedsomloop was gestopt. Zijn mond was gesloten. Hij was niet schijndood. Hij was werkelijk dood. De Romeinse speer in zijn zijde liet de mensen dat duidelijk zien. Een dode man moet gelegd worden in het stille graf. Een steen bedekte de opening. Hij was werkelijk dood. Maar hij is er nu niet meer. Hij is weggegaan. Niet alleen zijn ziel, maar ook zijn lichaam is weg. En hij liet daar wel wat achter. En dat is veel betekenend. Wat liet hij daar achter in het graf? Wat dacht u? Wat dacht jij? Wat heeft de Heere Jezus achtergelaten in het graf? Hij liet de specerijen daarachter. Want vrijdagavond, toen kwam Nicodemus met 100 pond specerijen. En dat hebben ze in het linnen doek gedaan van Jozef van Arimathea. Daar het lichaam ingewikkeld en zo gelegd in het graf. En toen de Heer Jezus opstond, wat liet hij daarachter? Al die specerijen. En de lucht vulde het graf. Er was in dat graf een zoete geur van het leven. Het rook niet naar het bederf, maar naar leven. Kwam alleen al door die specerijen. Hij liet de specerijen achter. Maar hij liet nog meer achter. Hij liet zijn grafkleed achter. De Heer Jezus kwam niet uit het graf met dat linnen kleed dat Jozef gekocht had. Dat kleed bleef daarachter. Want we lezen dat Petrus ging naar het graf en zag dat linnen kleed netjes opgevouwen. Het was een aanwijzing dat dat linnen kleed niet meer nodig was. En het was netjes opgevouwen. Er was geen chaos of wanorde, geen lijkroof. Maar er was orde, rust. De Heer Jezus stond op. Met orde. Hij liet zijn linnenkleed achter. Wat liet de Heer Jezus nog meer achter? Zijn hoofddoek. Zijn hoofddoek waarom zijn hoofd gewikkeld was. Hij had dat hoofddoek niet meer nodig. Die stond op een ergens anders lag dat. Petrus zag het heel duidelijk. Hij heeft die hoofddoek niet meer nodig. Hij liet het achter. Waarom liet de Heere Jezus die hoofddoek daarachter? Zodat u die verdriet hebt, het mag gebruiken als een doek om uw ogen af te drogen, uw tranen af te wissen. U mag uzelf vertroosten met deze hoofddoek van Christus. U die weduwe bent, u mag daar troost uit putten uit de hoofddoek van Christus. U die beroofd bent van kinderen, u die treurt en misschien net als Rachel, u wilt niet getroost worden omdat haar kinderen niet meer zijn. Neem hier dat hoofddoek van het gezicht van de zaligmaker en veeg uw tranen daarmee weg. Want het leven overwint in Christus. Hij zegt tot u: wees vertroost. Weerhoud uw ogen van tranen, uw stem van wenen, want zij zullen terugkeren uit het land van de doden. Uw doden zullen opstaan van het graf. Zij die in Jezus ontslapen, zullen met hem terugkeren. Wat liet de Heere Jezus nog meer achter in het graf? Hij liet engelen daarachter. Engelen stonden daar om boodschappers te zijn van dat paasevangelie. Engelen zijn bedienden en zij moesten de bericht doorgeven. En hun getuigenis klinkt nog tot op de dag van vandaag. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En zo zullen deze engelen bedienden zijn van Gods kinderen. Ze werken nu, al zien wij ze niet. En ze behoeden en beschermen Gods kinderen. Ze zullen bij hen overlijden en dragen tot in de hemel toe. De Heer Jezus liet de engelen achter om nu dienstbaar te zijn aan Gods kinderen. Heeft de Heer Jezus nog meer achtergelaten in het graf? Ja. Hij liet een open toegang achter zich. De poort van het graf was geopend. De steen was weggerold. Het huis van de dood werd opengelaten zonder een deur. Hij liet een geopende toegang achter. En nu zullen wij allemaal vroeg of laat moeten afdalen in dat graf. 50 jaar geleden zaten hier veelal andere mensen. Die zijn nu in het graf. En over 50 jaar, als de Heer ons geeft, zullen de meesten van ons ook in het graf liggen. Maar het is een gevangenis zonder een deur. De meerdere Simson is gekomen. Hij heeft de deur samen met de deurposten weggerukt. en heeft die poorten weggedragen. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Net als bij Petrus in de gevangeniscel en de kettingen vielen van hem af. En de gevangenispoorten zwaaiden open. Zo zal dat graf ook geopend worden. Want de Heer Jezus liet een open graf achter. Waar heeft de Heer Jezus nog meer achtergelaten? In het graf. Er is nog één zaak die we kunnen noemen. Hij heeft de vloek van de zonde achter zich gelaten. De vloek van de zonde was de dood. Hij overwon de dood. Omdat hij opstond, overwon hij de vloek. En daar is de heerlijke troost, de toren van God, volkomen door hem gedragen. De vloek van de zonde weggenomen. Er is verlossing, er is genade, er is leven, zaligheid. Allemaal door de opstanding van Christus. En voor wie is nou dat leven? Voor hen die verenigd zijn met Christus. Dat zijn de mensen die buigen, zich verootmoedigen, zich vernederen voor Christus. Die hun zonde en ellende belijden. En ze zien dat het leven buiten zich ligt in Christus. U die nog in uw zonden bent. U die nog benauwd bent voor de macht van de dood. U die nog een slaaf bent van de vorst der duisternis. Er is verlossing voor u van morgen. Verlossing in de Heer Jezus Christus. Hij stond op om u te kunnen verlossen. En dan ten derde het luisteren naar de Heer Jezus. Hij is opgestaan. Maar het punt hier is dat de Heer Jezus dat al lang gezegd had aan de discipelen. De Heer Jezus had dat 3 keer gezegd met 3 lijdens- en stervensaankondigingen. En daarnaast waren er andere uitspraken die de Heer Jezus gegeven had. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. En nog veel meer. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar ik zal toch de schapen vergaderen. Er waren zoveel woorden die wezen op de opstanding. En zoveel voorbeelden uit het Oude Testament. Dat Jona 3 dagen in de vis was en weer tot leven kwam. Zoveel voorbeelden. In de psalmen wordt er over gesproken. En daarom zegt die engelen tot die vrouwen. Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opgestaan. De Heer Jezus had hen al lang het verteld. Maar ze hadden niet geluisterd. Het is toch zo belangrijk om te luisteren naar zijn woord. En te onthouden wat we gehoord hebben. Deze vrouwen hadden moeten luisteren. En ze hadden moeten onthouden. En hierbij zijn 2 zaken. Wat de vrouwen hadden meegemaakt. Wat ze gezien hadden, het verschrikkelijke, de kruisiging, het lijden van de Heer Jezus. Ze waren erbij, ze zagen het op een afstand. Hun meester overgeleverd in de handen van zondige mensen. Het was traumatisch voor hen, ze konden het niet vergeten. Wat ze gezien hadden, dat hadden ze meegemaakt. Maar daarnaast is ook belangrijk wat de Heer Jezus hen gezegd had. Dat de Heer Jezus hen verteld had dat hij zou overgeleverd worden in de handen van de heidenen. En dat zij hem zouden kruisigen. De Heer Jezus had dat al lang allemaal gezegd. En nu hadden deze vrouwen en de discipelen hadden dit aan elkaar moeten koppelen. Dat wat de Heer Jezus, wat ze zagen en wat de Heer Jezus gezegd had, had in één vervlochten moeten worden. Het paste precies. En dan waren ze niet bedroefd geworden. Maar dat hadden ze niet gedaan. Maar nu zeggen de engelen dat. En in vers 8 lezen wij. En ze werden indachtig zijner woorden. Toen herinnerden zij wat de Heer Jezus gezegd had. Als ze nou maar zijn woord van tevoren onthouden hadden. Dan waren ze nooit in zo'n verdriet en ellende geweest. En datzelfde gemeente geldt nog voor Gods kinderen. De Heere heeft hen lief en geeft hen zijn woord om hen te bemoedigen. Hen vooraf te bemoedigen. In de wereld zult gij verdrukking lijden. Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En Gods kinderen moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. En Paulus zegt, verdrukkingen waartoe wij gesteld zijn. Verdrukkingen van mensen. Verdrukkingen van de vorst der duisternis. De geestelijke strijd, de bestrijdingen, de aanvallen. En als dan die bestrijdingen er komen. En als er dan verdrukking in de wereld is. En als mensen u dan scheef aanzien. En u negeren. En u met de nek aankijken. Hun hoofd omdraaien. Of wanneer mensen u uitlachen. Of niet meer met u willen omgaan. Ter wille van de Heere Jezus. Dan moet u niet bij uzelf denken. Ik zou wel heel verkeerd geweest zijn. En waarom overkomt mij dit allemaal? En wanneer er bestrijdingen zijn en onrust. Omdat de vorst der duisternis probeert aan uw levensboom te schudden. Om u kapot te maken. En daarom valt hij u aan. Dan moet u niet denken. Oh vreselijk, wat gebeurt nu allemaal met me? Nee. De Heer heeft het allemaal voorzegd. Maar hebt goede moed. Goede moed in dit alles meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dat is het geheim van Gods kinderen. Niet denken, hoe heeft de Heere mij verlaten, nou ga ik er allerlei moeite in en verdrukkingen in. En waar is de Heere nou in dit alles? En de Heere zal mij toch altijd voor mij zorgen. De Heere zorgt. En hij blijft zorgen, hij blijft u dragen. Ik heb u gedragen al de dagen, omdat u het zelf niet meer kon. Maar hij droeg u verder. Onthoud wat de Heere gezegd heeft. Leef bij dat woord. En zoek daarin uw vertroosting. Hebt u niet gelezen, zegt de Heere Jezus tot de Farizeeën. De Heere kan het ook tegen ons zeggen. Hebt u het niet gelezen? Denkt u dat u beter bent dan een ander? Dat u heerlijk door het leven kunt heen zeilen. De Heer heeft gezegd, zie ik ben met u lieden al de dagen. Geldt ook voor u hoor, die vertrouwt op de Heer. Die tot de Heer uw toevlucht neemt. En dat u zo aangevochten wordt met het gebrek aan vertrouwen. Blijf op de Heer hopen en wachten. Onthoud de woorden. Lees de woorden. Leg de woorden die u leest voor de Heere neer. En zoek daarin uw kracht. En ga de schrift niet nalaten. Niet opzij schuiven. De schrift moet centraal staan in ons leven. En in de schrift, daar staat het heel duidelijk. Gij lieden moet wederom geboren worden. En de Heere zegt het heel duidelijk. Zonder heiliging zal niemand God zien. En daarom luister naar dat woord. Heer, ik moet ook wedergeboren worden. Heer, ik moet ook een leven hebben van toewijding aan u. Uw liefde moet mijn hart vullen. Ga dat nou voor de Heere neerleggen. En dat de Heere doen zal in uw leven. En ook Gods kinderen kunnen nalatig zijn. In het luisteren naar het woord van God. En dan verdort het geestelijke leven. En dan brengen ze weinig vrucht voort. Terwijl er meer vrucht had kunnen zijn. Wanneer ze meer aangebonden geleefd hadden. Aan Gods troon, aan Gods woord. Laten we dat woord onthouden, lezen, in ons hart bewaren en daarin troost vinden. Want de Heere Jezus is waarlijk opgestaan. Amen. Wij zingen Psalm 16, het derde vers. Psalm 16, vers 3. Laten wij danken en bidden. Heerlijke, barmhartige God, dat u de opgestane paasvorst bent, is voor ons een blijde evangelie. En zo willen wij u bidden of u met dat evangelie in onze harten wilt werken, dat wij ook zullen leren luisteren naar u en hoe langer hoe meer zullen luisteren en onthouden. En dat we met al onze vragen bij u komen, door uw woord. En we zullen vele antwoorden vinden in uw woord. Heere God, wilt u zo werken in ons? Dat we mogen zien op wat u hebt achtergelaten, Heer, in het graf. En dat dat allemaal voor ons een prediking is van het leven en van de zaligheid die er in u te vinden is. En laat het daarom ook een oprecht zoeken zijn naar u in ons leven, in uw woord. Heere, wil ons zo uw zegen geven. Maar in deze ogenblikken willen wij u ook denken aan de broeders en de zusters die samenkomen in Roemenië, in de Ioara en in de Zigeunergemeenten. Waar mensen door de opstandingskracht van Christus vernieuwd zijn, die eerst in de duisternis leefden, maar nu het licht des levens mogen zien. Heere, wij danken u dat uw werk ook daar plaatsvindt. En wij bidden u of u dat werk wilt uitbreiden. En we mogen u danken dat het werk ook uitgebreid wordt. Dat er steeds meer vragen komen vanuit die zigeuners die zo vaak de achtergeblevenen, de achtergestelden waren, ook in die maatschappij. Dat u daar nu naar om gaat zien. Dat u daar een volk uit gaat verkiezen. En dat er behoefte is ook om meerdere kerken te bouwen daar. Heren, we zeggen u dank voor deze heerlijke ontwikkelingen. En wij bidden u, wilt u geven dat ze ook de middelen daartoe hebben, dat wij hen ook daarbij helpen. Heere God, we willen in uw goedheid ook opdragen het werk wat gebeuren mag in Gent. Ook daar mag het evangelie verkondigd worden. Daar hebben we onze giften voor mogen geven vandaag. We bidden u, Heere, voor dominee van Luttikhuizen. Versterk hem in zijn arbeid. En laat een zondaar vernieuwd mogen worden. Vrede mogen ontvangen in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat levens vernieuwd zullen worden. Heere God, wil ook daar uw koninkrijk uitbreiden. Heb dank voor wat u ons gaf in deze dienst. Breng ons vanmiddag samen met de zondagschool en vanavond weer in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 22, vers 14. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.